Goedemorgen gemeente. Van harte welkom en fijn dat u en jij bij deze vierde Adventszondag bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online en we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee Bart uit Barneveld. Er zijn grote zorgen bij Kees Schrijvershof, open vensters, kamers 102. Afgelopen woensdagochtend heeft Kees een beroerte gehad. Hij wordt op dit moment verpleegd in zijn eigen kamer. En we bidden voor hem en zijn vrouw Beb, de kinderen en kleinkinderen. De kerkraad kan u meedelen dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde procedure. En dat zij formeel over kan gaan tot het uitbrengen van een beroep op dominee A.L. Molenaar uit Bruinisse. De beroepingsbrief zal vrijdagmiddag 27 december worden overhandigd door een afvaardiging van de kerkraad. Op zondag 29 december zal dominee Molenaar in de morgendienst voorgaan. Aansluitend zal er een kennismaking zijn met de gemeente in De Hoven. U bent van harte uitgenodigd om zowel bij de dienst als bij de kennismaking in De Hoven aanwezig te zijn. Op dinsdag 7 januari zullen dominee Molenaar en zijn vrouw een bezoek brengen aan onze gemeente. En tijdens dit bezoek is er een ontmoeting en kennismaking met de kerkenraad, met de kerkelijke en pastorale medewerkers en met de jeugd. Op vrijdag 17 januari wordt het antwoord op de beroeping verwacht. Wilt u dominee Molenaar en zijn gezin, de gemeente in Bruinisse en onze gemeente in uw voorbeden gedenken? In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud en verduurzaming van de gebouwen. En de uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. Wij bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van lied 71, de versen 1, 2 en 4 uit Op Toonhoogte. Daarna is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
naam van de Heere. Van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit los zal laten het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u en voor jou, bij God de Vader, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Zullen we weer gaan zingen met elkaar? Het is vierde Adventszondag, de laatste zondag voor het kerstfeest. En ik dacht, laten we een psalm zingen die heel goed past in die adventsperiode. Psalm 130, vers 3 en 4. Ja, de adventsperiode is de periode dat we uitkijken naar het kerstfeest, uitkijken naar het feest van de geboorte van Christus. En in Psalm 130 gaat het ook over het uitkijken, het verwachten van de Heere. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Dat is het derde en ook het vierde vers van Psalm 130. Ja, jongens en meisjes in de kerk, jullie hebben lekker vakantie, kerstvakantie. En stel nou hè, dat je vader en moeder zeggen, nou wij gaan met z'n tweetjes gaan wij een paar dagen weg. Gaan we, noem eens wat. We gaan een paar dagen skiën. En jullie blijven thuis. Nou, dat is al niet leuk. Maar dan zeg je, ja, maar wie past er dan op ons? Nou, niemand. Wij gaan met z'n tweeën weg en jullie komen er wel uit. En dan zit je daar met je broertje en je zusje, misschien alleen thuis. Hoe zou dat gaan, denk je? Nou, ik denk zelf dat dat op een gegeven moment niet gaat, dat het een rommeltje wordt. Hè, want wie kookt er eten? Nou ja, op een gegeven moment, je wat oudere zus, die stopt misschien elke dag een pizza in de oven. Wie wast er af? Er wordt niet afgewassen. De borden stapelen zich op. Binnen de kortste keren wordt het een rommeltje thuis, denk ik. Denk je ook niet? Het wordt een rommeltje thuis. Dus dat gaat niet. Als er geen orde is, als er geen regels zijn, ja, dan wordt het een rommeltje. En dan is het maar goed dat je ouders dan een paar dagen weer thuiskomen. Om alles weer op te ruimen en de orde weer terug te brengen. Nou, zo is het eigenlijk ook in het grote. En daarom heeft de Heer zijn regels gegeven, de geboden aan Israël. En via Israël zijn die geboden van God, die regels van God ook bij ons terechtgekomen. Met de bedoeling om ons leven veel beter te maken. Als we ons niet houden aan die regels, aan die geboden, dan wordt het een rommeltje, een chaos. Dan gebeuren er erge dingen, dan gaan dingen mis. En dat zien we helaas ook gebeuren. En daarom is het zo goed om elke zondagmorgen te luisteren naar de geboden van God. Zoals Hij wil dat wij leven. En dat we ons leven ook naar richten. Ik wil een stukje voorlezen uit Leviticus 19. En aansluitend zingen we dan Psalm 17 vers 3. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen. U mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere uw God. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere, uw God. Amen. Zullen wij nu eerst met elkaar bidden voordat we uit de Bijbel gaan lezen? Laten wij bidden. Heer in de hemel, op deze zondagmorgen danken wij u dat u ons hier gebracht hebt. Dat we een vrije dag mogen hebben. Dat we uit mogen rusten van al onze werkzaamheden, van school en van alles waar we mee bezig zijn. Dat we een dag hebben om bij te komen. Maar ook een dag om ons op u te richten en naar uw woord te luisteren. En we danken u dat we in ons eigen dorp, dat er een plek is waar al zoveel jaren de gemeente samenkomt. En waar u ons ook vanmorgen hebt samengebracht. Want zo is het ten diepste. U hebt ons hier samengebracht. U was het die ons wakker maakte. En u hebt het zo geleid in ons leven dat we bij de gemeente mogen horen. En wat een voorrecht is dat. En daar zijn we verwonderd over, als we daarover nadenken. Dat u ons bij de gemeente hebt gebracht, want voor hetzelfde geld was dat niet gebeurd. En hadden we u niet gekend, hadden we niet geweten wat we met kerst vieren. En hadden we niet geweten wie u bent en dat u de levende God bent. Voor hetzelfde geld hadden we compleet langs u heen geleefd. Maar we danken u dat u aan het werk bent in ons leven en ons bij de gemeente hebt gebracht en dat we zo elke week in de kerk naar uw woord mogen luisteren. En ook vanmorgen staan we op het punt om een gedeelte uit de Bijbel te lezen en daarvoor hebben wij uw hulp en leiding zo hard nodig en daar bidden we ook om. Wil ons helpen als we uit de Bijbel gaan lezen, want vaak vinden we dat wel ingewikkeld. En vaak gaat het ook langs ons heen. Weten we niet goed wat we ermee moeten. En zegt het ons zo weinig? Zijn we misschien wel druk in ons hoofd met hele andere dingen? Heer, en daarom bidden we u, wil ons rust geven in ons hoofd ook, ruimte in ons hoofd. En geven dat we het vanmorgen allemaal goed kunnen volgen, van jong tot oud. En meer nog, we bidden u, wil geven dat als we uit de Bijbel gaan lezen en naar de uitleg en de verkondiging gaan luisteren, dat we dan uw stem horen. Dat we dan door u worden aangesproken, dat we dan door u worden aangeraakt. Dat we nieuwe krachten krijgen, dat ons geloof versterkt wordt, dat onze harten in vuur en vlam worden gezet. Dat we u, Heer Jezus, zien met de ogen van ons geloof en dat ons hart naar u toegetrokken wordt. Dat alle ongeloof en twijfel waar we zo vaak mee te maken hebben, dat die verdwijnen. En dat ons hart gaat branden van liefde voor u. Heere, wil zo deze dingen uitwerken. En met uw Heilige Geest in ons midden krachtig werken. Hier in de kerk en ook thuis als we meekijken. Via de verbinding. Heere, wij denken vanmorgen aan al die broeders en zusters in landen waar er vervolging is. Die ook zo graag in alle vrijheid naar de kerk zouden willen. Om met z'n allen u de lof toe te zingen. Maar er zijn zoveel plaatsen op deze aarde en zoveel landen waar dat helemaal niet kan. Waar er kerken zijn gesloten, kerken zijn afgebroken. En christenen in gevangenissen zitten. Heer, we bidden voor hen. Wil hen in hun moeilijke omstandigheden vandaag toch ook zegenen. En een gezegende zondag geven en sterken en geven dat ze het volhouden. En dat ze merken dat u, ondanks al die moeilijke omstandigheden, dat u voor ze zorgt. Heren, mogen wij dat ook ervaren, dat u voor ons zorgt. En wil ons zo allemaal een hele goede en gezegende dienst geven. Dat vragen wij om Jezus wil. Amen. We gaan lezen wat er voor Lucas 2 gebeurde. Het kerstfeest wordt Lucas 2 natuurlijk gelezen, ga ik even vanuit. Maar wat gebeurde daar nou voor? Lucas 1 vanaf vers 26, de aankondiging van de geboorte van Jezus. Dat wilde ik graag lezen vanmorgen. Dat is Lucas 1 vers 26 tot en met vers 40. En we lezen daar het woord van God. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen Maria de engel zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Tot zover de schriftlezing. En het mooiste van dit gedeelte is natuurlijk dat Maria dan zegt in vers 38, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Nou, daar gaan we zo dadelijk over nadenken. We zingen eerst nog een psalm. En als we die psalm gezongen hebben, dan mogen de jongens en meisjes naar voren komen. Maar we zingen nog psalm 123. Psalm 123, vers 1. Ik moest daaraan denken, als ik zo aan Maria dacht. Maria die zo met die engel in gesprek is en die zo heel ootmoedig zegt, ja, laat het maar gebeuren, laat mij geschieden naar uw woord. Moest ik denken aan Psalm 123, vers 1, de laatste regels, waar ook zoiets staat. Het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Ja, zoals dat meisje in die psalm zo naar haar vrouw kijkt, wij zouden zeggen haar leidinggevende, zeggen wij dan tegenwoordig. Wat wilt u dat ik doen zal? Zo kijkt Maria ook naar die engel en naar de Heere. Dus zodoende vond ik dit wel heel toepasselijk om het eerste couplet te gaan zingen van Psalm 123. En ondertussen wordt er dan ook gecollecteerd. Ja, dan gaan sommige kinderen naar de kindernevendienst en andere kinderen komen hier vooraan volgens mij. Hè? Dus volgens mij weten jullie het beter dan ik. Maar ik kom in ieder geval even naar beneden. Ja, precies. Sommige kinderen lopen door en anderen blijven hier. Ja. Ja, kom maar hoor. Zo, jullie gaan er lekker. Dan ga ik er ook maar even bij zitten, jongens, als jullie gaan zitten. Anders dan ben ik zo hoog, hè. Zijn er nog meer jongens en meisjes? Ja, jij twijfelde. Oh, je loopt door naar de kindernevendienst. Is iedereen er? Ja, nou, hey. Ik wilde het met jullie hebben over iets wat heel lang geleden gebeurd is. Hebben jullie wel eens van de watersnood gehoord? Nee? Watersnood. Nou, dat is alweer een hele tijd geleden gebeurd. Toen braken de dijken door in Nederland. In Zeeland met name. En ik dacht, in Ameiden hebben jullie daar wel een beetje gevoel bij. Want jullie wonen natuurlijk ook achter een dijk, hè? En stel nou dat die dijk hier doorbreekt. Ja, dat is niet best. Dan komt al dat water over het dorp heen. Nou, het gebeurt gelukkig niet, hè, want die dijk is heel dik en heel sterk. Maar in 1953, dus dat is alweer heel lang geleden, toen stormde het heel hard. En het waaide heel hard en die dijken waren toen wat minder sterk. En toen braken er een heleboel dijken door. En dat was natuurlijk heel erg. En dat water van de zee, dat stroomde zomaar over de dorpen heen en huizen kapot. En hele dorpen zijn toen onder water verdwenen. En ook heel veel mensen, ook kinderen, verdronken. En ook heel veel dieren. Dus dat was heel erg. En weet je wat er toen gebeurde? Toen hadden we een koningin in die tijd. Dat is de oma van onze koning. Weet jullie wie onze koning is op dit moment? Hoe heet onze koning? Weet iemand dat? We, met een W? We. Niemand. Willem heet hij. Willem-Alexander. Hey, en die had een oma en die was toen koningin. En die heette koningin Juliana. En weet je wat die koningin deed? Die ging natuurlijk naar die getroffen dorpen toe. Het stond er allemaal onder water en modder en zo. En weet je wat voor kleren Juliana toen aan had? Hey, je zou zeggen koningin. Mooie kleren. Nee, ze had een bruine regenjas aan. En ze had gewoon van die groene laarzen aan, weet je wel, die je vader ook wel eens aan heeft als hij in de tuin aan het werk is. Gewoon van die groene laarzen met een bruine regenjas. En haar haar zat in de war, want het waaide nog hard en het regende. En zo liep ze door de modder daar in Zeeland, om die mensen daar te bezoeken. En dat waren hele bijzondere beelden. Het werd uitgezonden over heel de wereld. En iedereen was onder de indruk dat die koningin er zo gewoon uitzag. Dat die koningin eigenlijk één werd met de mensen daar in Zeeland. Nou, waarom vertel ik dit? Omdat dat eigenlijk heel erg doet denken aan wat de Heer Jezus gedaan heeft. De Heer Jezus is God. Hij woont in de hemel. Maar hij is mens geworden. Hij is helemaal één geworden met ons mensen. Hij is ook baby geworden. Gaan we van de week vieren, hè, met het kerstfeest. En net zoals die koningin, hè, die kwam helemaal naar die mensen toe. Met een regenjas aan en groene laarzen. En haar haar in de war. Om zo dicht bij de mensen daar, die zo getroffen waren, te komen. Nou, dat heeft Jezus ook gedaan. Maar ja, de koningin, die kon alleen maar haar meeleven betuigen. Maar de Heer Jezus heeft nog veel meer gedaan. Die heeft ook vrede gebracht. Vrede tussen mensen en God. Nou, daar gaan we van zingen. Als je in Jezus gelooft, komt er vrede in je hart. Laten we maar gaan zingen. Gaan jullie weer naar je papa en mama? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je wel eens in een Rooms-Katholieke kerk komt, dan zie je daar vaak veel beelden. En het meest prominente is dan natuurlijk het beeld van Maria. Maria die dan het kindje Jezus beet heeft. Vaak al bij de ingang, buiten al, maar ook binnen vaak een groot beeld van Maria. En waarom is dat eigenlijk? Nou, katholieke mensen die bidden tot Maria. Die spreken tot Maria. Ik heb wel eens een trouwerij meegemaakt in een katholieke kerk. En toen ging het bruidspaar op een gegeven moment ook voor het beeld van Maria staan. Om haar ook ja, te vragen om haar bijzondere ja, zorg voor het huwelijk. Ja, dat is dan als je als protestant daarbij zit wel een beetje bevreemdend. Dan denk je, hé, dat is raar, vreemd. Ja. Het is goed mogelijk dat in deze kerk waar we nu vanmorgen bijeen zijn vroeger ook beelden gestaan hebben. Ik ga ervan uit dat dit vroeger ook een katholieke kerk is geweest voor de reformatie. Weet ik niet helemaal zeker trouwens, maar vaak is dat wel zo in die oude hervormde kerken. Dat het vroeger katholieke kerken waren, toen stonden er beelden in. En die beelden zijn op een gegeven moment verdwenen. Dat weten de jongens en meisjes wel. Je had op een gegeven moment de beeldenstorm. En die beeldenstormers die gingen heel grof te werk. Die sloegen al die beelden gewoon kapot. En soms kom ik nog wel eens in een oude kerk, een oude hervormde kerk, en dan zie je nog stukken daarvan staan. En zo was ik een tijdje geleden een keer ergens, en toen zag ik het beeld van Maria, en daar was het hoofd van afgehakt. En ze hebben het altijd laten staan. Ja, dat waren onze voorouders, de beeldenstormers. Achteraf zeggen we, ja, dat was misschien wel een beetje overdreven. Om nou zo grof te werk te gaan. Maar ze hadden natuurlijk wel een punt. Hè? Die eerste protestanten, die beeldenstormers die vonden. Die zeiden, ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Dat we tot Maria gaan bidden. Of tot heiligen, tot Petrus gaan bidden. Of tot de heilige Antonius. Daar gaat het helemaal niet om. Dat lezen we helemaal niet in de Bijbel. Dus dat moet ook helemaal niet. Dus huppatee, weg al die beelden. Sla ze kapot. En zo is het gekomen dat protestantse kerken, hervormde kerken, hè, vaak veel kaler zijn geworden. Al die beelden zijn verdwenen. Nou denk ik wel eens dat wij als protestanten daar misschien wel een beetje te ver in zijn doorgeslagen. Want uit angst voor die beelden en voor die verering van heiligen en zo, hebben we het helemaal nooit meer over Maria. Maar dat is ook jammer. Want hoe je het ook wendt of keert, Maria neemt een hele bijzondere plek in de heilsgeschiedenis. Ze maakt iets heel bijzonders mee en ze reageert ook heel indrukwekkend. Dus ja, Maria is toch wel een hele bijzondere persoon. Ze neemt een hele bijzondere plek in Gods verlossingsplan. Ze mag de moeder zijn van de Messias. Ze mag de Zoon van God grootbrengen. En de engel, Gabriel, die komt dat vertellen. En die is er ook verbaasd over. Dat hoor je hoe vol verbazing en vol vuur hij spreekt tot Maria. Hij komt naar haar toe in dat huisje in Nazareth. En hij zegt, wees gegroet, begenadigde. U bent gezegend onder alle vrouwen. Begenadigde. Maria ontvangt de genade van God om uitgekozen te zijn voor een unieke taak. En wat nou zo bijzonder is dat het een heel gewoon meisje was. Lucas benadrukt dat nog eens extra door de manier hoe hij dit allemaal beschrijft. We lazen dat de engel Gabriel door God werd gezonden naar een stad in Galilea. Zoals er zoveel steden zijn, zoals er zoveel dorpen zijn. Naar een maagd, een meisje. Zoals er zoveel meisjes zijn. Naar dat ondertrouwd was met een man. Ja, dus Lucas die benadrukt nog eens het gewone. Maria woonde in een dorpje was verloofd met een jongen. En de jongen die heette Jozef, dat horen we later. Maar het was echt een heel gewoon meisje. En ze woonde in een dorpje. En ze leefde zoals meisjes op die leeftijd leven. Ze was druk met waar ze mee bezig was. Ze ging trouwen, dus ja, daar zal ze druk mee geweest zijn. Hangen de gordijnen goed? Hoe zal het zijn om met Jozef getrouwd te zijn? Hoe zullen we het feest gaan vieren, het huwelijksfeest? Gewoon meisje. En dat is al gelijk iets om even bij na te denken. Dat is Gods manier van werken. De Heer heeft het gewone op het oog. Hij vindt het gewone belangrijk. En dat is zo anders dan dat wij gewend zijn. Hè? Als wij naar het nieuws kijken, dan zien we vaak bekende mensen langskomen. Dan zien we vaak ministers. Mensen uit de sportwereld die een hele hoge prijs hebben behaald. Mensen die iedereen kent, die komen vaak langs. Nou, daar heeft de Heer ook belangstelling voor. Maar wat ik altijd zo mooi vind aan het evangelie is dat de Heer zo geïnteresseerd is in gewone mensen. Dat vind ik heel troostvol. Want wij zijn ook maar gewone mensen, toch? We leiden ook een gewoon leven over het algemeen. We wonen ook in een gewoon dorp. En onze vrienden en bekenden zijn vaak ook hele gewone mensen. Maar dat is helemaal niet erg. De Heer houdt van gewone mensen. Dus dit is heel mooi. Dat de Heer zijn engel Gabriël, een van de belangrijkste engelen, stuurt naar dat gewone meisje. We hoeven voor de Heer helemaal niets te zijn. We hoeven helemaal niets bijzonders gepresteerd te hebben. Maria had ook helemaal niets bijzonders gepresteerd. Het was een gewoon meisje. Maar naar haar gaat de engel. De Heere kiest haar uit voor een bijzondere taak. Zij mag de moeder zijn van de Messias. Dat is haar roeping. Ze wordt geroepen om dat te gaan doen. En nou is het verder opvallend dat in de Bijbel mensen over het algemeen tegenstribbelen als ze ergens voor geroepen worden. Denk aan Mozes bijvoorbeeld, die werd geroepen om naar de farao te gaan. En toen zei Mozes, ja nee, ik kan helemaal niet zo goed praten. Ik ben daar niet geschikt voor. Ik heb liever dat u een ander roept. Of Gideon. Gideon, je moet de Midianieten verdrijven. Ja, nee, dat kan ik helemaal niet. Ik ben nog zo jong. Ik zie dat niet zitten. En helpt u wel echt? En dan vraagt hij een teken, hè? Dat weet je wel, die geschiedenis. Jona. Nou, die rende de andere kant uit. Die dacht, wegwezen, ik ga niet naar Nineveh. En dat herkennen wij misschien ook wel. Dat je tegenstribbelt. Wij, u, jij, ik, we werden misschien eens geroepen om in een bepaald moment van je leven, een bepaalde situatie, iets goeds van de Heer Jezus door te geven. Je was in een situatie dat je iets goeds over de Heer Jezus had kunnen zeggen. Maar je deed het niet. Je had een lichtend licht kunnen zijn, maar je deed het niet. Je dacht, ja, nu even niet hoor. Nee, het komt mij nu niet uit. Dan val ik weer zo op, krijg ik weer van die moeilijke vragen. We werden geroepen om christen te zijn. We werden geroepen om Jezus na te volgen in ons leven. Maar laten we even eerlijk zijn vanmorgen. Wat is daarvan terechtgekomen? En dan kun je wel eens verdrietig van worden. En dan denk je, wat ben ik toch een slap Janus. Nou, je kan ook zeggen, wat ben ik toch een zondaar. We werden geroepen in de doop al om Jezus na te volgen, maar er komt vaak zo weinig van terecht. Ja, wij zijn zondaren, wij zijn zwakke mensen. En we, soms dan proberen we het wel, maar op een ander moment dan zijn we de Heer Jezus weer vergeten en dan kiezen we onze eigen wegen. En soms kun je er ook heel verdrietig van worden. En dan denk je, oh, wie ben ik toch? En wat is het een wonder dan, hè, dat de Heer wat in ons blijft zien? En dat vind ik ook zo wonderlijk in de Bijbel. Mozes die stribbelde tegen, Jona die ging de andere kant uit, Gideon stribbelde tegen. Ze wilden niet, ze probeerden onder hun roeping vandaan te komen, maar de Heere hield ze vast. De Heere hield ze vast. En wat is nou zo bijzonder aan Maria? Zij stribbelt niet tegen. Die Maria die steekt wat dat betreft met kop en schouders boven mensen als Mozes en Gideon uit. Ze stribbelt niet tegen. Ze is het ermee eens. En zo is Maria echt een voorbeeld voor ons allemaal. Want wat zegt ze? Ze zegt, zie de dienares van de Heere, laat het mij geschieden naar uw woord. Laat het maar gebeuren. Ze gelooft het ook. Ze gaat niet lachen of zo. Of ongelovig reageren. Nee, ze gelooft het. En ze zegt, het is goed. Ze krijgt de opdracht om de Zoon van God groot te brengen. Hij zal de Messias zijn, zegt de engel. En zij mag hem groot brengen. En dan zegt ze niet gelijk, ja, maar kan ik dat wel? En is het wel echt waar? En kunt u niet beter een ander uitzoeken? Misschien iemand met wat meer ervaring? Ik ben nog zo jong en ik wil nou eerst met Jozef trouwen. En ik heb hele andere plannen, eerlijk gezegd. En dit zet mijn leven zo op zijn kop. Nou, dat zouden wij misschien gezegd hebben. Maar Mozes, maar Maria zegt dit niet. Ze zegt, mij geschieden naar uw woord. Ze gelooft het. En dat is toch heel bijzonder en heel indrukwekkend. Want zo had ze het geloof niet meegekregen van haar ouders. Zo had ze het niet geleerd van huis uit. Er gebeurt iets in haar leven wat totaal onverwacht is. Er verschijnt een engel in haar leven. Ze maakt iets heel unieks mee. Ja, zul je denken, ja, hallo, als er bij mij een engel in huis zou staan, dan zou ik het ook wel geloven. Nou, dat weet ik niet. Want we lezen ook in de Bijbel dat er een engel bij Zacharias kwam. Zacharias, een priester notabene, die heel zijn leven met geloof bezig was geweest. En met God en met de offerdienst. Hij wist er alles van. En er kwam een engel naar hem toe. En hij geloofde het niet. Ik denk dat dat eerlijk gezegd normaler is. Dat wij mensen dan het niet geloven. Maar Maria wel. En dat maakt Maria heel bijzonder. Wat voor Maria natuurlijk nog extra moeilijk is geweest, is dat zij met niemand over kon praten. Niemand kon haar de weg wijzen. Niemand had dit meegemaakt. Niemand begreep haar. We lezen in de Bijbel dat Jozef enorm schrok. En dat hij dacht bij zichzelf, ja nou ja, er is zeker een andere man in haar leven. En hij trok zich terug. Dus hij begreep haar in eerste instantie ook niet. Niemand begreep haar, zelfs Jozef niet. Maar ze vertrouwde op het woord van de Heere. Maria is een diep gelovig meisje. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze in de Rooms-Katholieke Kerk heel belangrijk is geworden. Want wat is Maria een diep gelovig meisje? Wat is ze een voorbeeldig figuur uit de Bijbel. Er gebeuren vreemde dingen in haar leven. Dingen die ze nooit had verwacht. Nieuwe dingen. Maar ze vertrouwt op het woord van God. Ze vertrouwt het woord van de engel. Nou, op een bepaalde manier kunnen wij dat ook meemaken. Dat je dingen meemaakt in je leven die je nooit had verwacht. Jarenlang kabbelde je leven misschien op een bepaalde manier door. Het ging allemaal een beetje volgens het boekje. Zoals je gepland had. Maar toen gebeurde er opeens iets heel heftigs. Had je nooit verwacht. Een auto-ongeluk bijvoorbeeld. Waar je zwaar gewond uit tevoorschijn kwam. Met blijvend letsel, noem maar iets. Of iets anders ergs. Je bent misschien een kind verloren. Of je hebt een erge ziekte gekregen. Ja, dat had je nou nooit verwacht. En het heeft heel je leven doen schudden op zijn grondvesten. En je dacht bij jezelf, waar is dit goed voor? En Heere God, waarom overkomt mij dit? En je begreep het niet. En wat leren wij dan van Maria? Om dan in zo'n situatie toch op de Heere te blijven vertrouwen. Ook al begrijp je het niet. Ook al denk je bij jezelf, waarom moet dit nou gebeuren? Waar is dit nou goed voor? Wat brengt mij dit nou? Nou, dat begrijpen we niet. Maar dat je dan toch op de Heere blijft vertrouwen. Dat leren wij hier van Maria. Ze begreep er niets van. Maar ze vertrouwde op de Heere. Mij geschieden naar uw woord. Ze was wel in verwarring. Ze vraagt wel om wat uitleg aan Gabriel. Want ze vraagt aan hem, hoe kan dat dan? Hoe kan ik nou zwanger raken, terwijl ik niet getrouwd ben? Het is niet zo dat ze niet gelooft, maar ze vraagt zich wel af hoe dat in zijn werk zal gaan. En dat is trouwens ook wel heel mooi, hè, dat ze dat zo zegt, Maria. Dat ze zegt, ja, hoe kan dat dan? Ik heb nog nooit met een man geslapen. Ik vind het heel puur van Maria. Ook daarin is een voorbeeld voor ons allemaal. Want wat staat dit haaks op het denken in onze tijd, hè? In onze tijd worden we aangemoedigd om meerdere bedpartners te hebben. Zeker jongeren worden daartoe aangemoedigd in allerlei TikTok-filmpjes. Het is heel de cultuur in onze dagen, hè? Ja, om op jonge leeftijd al seksueel actief te worden en jezelf daarin te ontwikkelen. Dat is eigenlijk de opvoeding die we meekrijgen vanuit onze samenleving. Maar laten we eerlijk zijn vanmorgen. Wat heeft heel die vrije seksuele moraal ons eigenlijk gebracht? Heeft dat ons nou zelf wel goeds gebracht? Kennen we het woord trouw nog? Trouw aan één iemand. Heel je leven aan één iemand wijden. Kennen we dat nog? Nou, van de week, of de afgelopen weken, kwam er wel een heel extreem voorbeeld voorbij, hè, van die mevrouw Pellicot in Frankrijk. Wat haar allemaal is aangedaan. En hoe komt dat nou? Komt dat niet door heel dat vertroebelde denken van onze tijd? Dat we dit helemaal kwijtgeraakt zijn. Dat je heel zuiver en puur kunt zeggen, nee, ik geef mij aan één persoon en ik blijf aan die persoon heel mijn leven trouw. En dat horen we hier van Maria, wat mooi, wat mooi. Nou ja, dat is de eerste gedachte, maar de tweede gedachte die we natuurlijk ook hebben bij, als ze dit zo vraagt, van Gabriel, hoe zal dat dan gaan? Want ik heb nog nooit met een man geslapen. Dat doet ons natuurlijk ook denken aan Jesaja 7. Want wat stond er ook alweer in Jesaja 7? Jesaja had lang geleden al geprofeteerd dat er een maagd zwanger zou worden. En een zoon zou baren die de naam Immanuel zou krijgen. God met ons. En de mensen in de tijd van Jesaja, die hadden dat natuurlijk nooit begrepen. En later ook niet. En mensen dachten bij zichzelf, nou wat een rare profetie is dat van Jesaja. Want hoe kan een maagd nou zwanger worden vanzelf? Dat kan toch niet? Maar Jesaja had dat wel geprofeteerd. En dat gebeurde ze hier. Dus in dat gewone meisje Maria gaat een oude profetie in vervulling. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En Maria, ze gelooft het. Ze lacht niet zoals Sara. Hè? Sara, toen zei de Heere tegen Sara, je zal een zoon krijgen. Toen moest Sara lachen en ze geloofde het niet. En ze zei, hoe kan dat nou? Ik ben al een oude vrouw. Ik heb nog nooit een kind gekregen. Ik ben onvruchtbaar. Maar Maria staat er zo anders in. Nou gaat het er in ons leven om natuurlijk dat wij hier ook iets van kunnen. Van die gestalte van Maria. Dat je de Heere gelooft op zijn woord. Dat je de Heere wilt dienen. Dat je ook zegt, ik begrijp het niet helemaal, maar u wel. U bent God. En ik geef me over aan u. Het is goed. En dat we bepaalde beloften van de Heere ook geloven. Hè? Als de Heere bijvoorbeeld zegt dat hij niemand zal uitwerpen die hem zoekt, dat we dat geloven. Dat als je de naam van de Heere aanroept, dat je dan zalig zal worden. Dat als je bidt om een nieuw hart, dat je dat dan ook zal krijgen. En dat je dat gelooft. Want de Heere zegt het. En dat je dan niet denkt, ja, maar geldt dat wel altijd? En is dat echt wel zo? En moet je dat niet anders zien? Nee, de Heere zegt dat. Geloof dat. Bouwen wij onze zaligheid op Gods woord? Nou ja, dat vinden we misschien moeilijk. Dus daarom, dat roept de vraag op van, ja, hoe kan dat nou zo worden? Hoe kan het nou zover komen met ons dat wij net als Maria gaan zeggen, mij geschiede naar uw woord. Heer, ik geloof u. Ik geloof alles wat u zegt. Nou ja, daar wordt in deze geschiedenis ook iets over verteld. Gabriel gaat vertellen dat de Heilige Geest over Maria zal komen. De Heilige Geest zal Maria overschaduwen. En dat woord overschaduwen, dat wordt ook gebruikt in het Oude Testament. Als de Heer afdaalt om in de tempel te gaan wonen, dan wordt er gesproken over de wolk des Heren die de tempel binnenkomt. En daar wordt ook zo'n soort woord gebruikt. He, dus zoals de Heer in de tempel ging wonen, zo komt hij ook in Maria. De Heilige Geest zal Maria overschaduwen. De Heilige Geest zal in haar hart komen wonen. Zo zal de Heer Jezus, zo zal ze zwanger raken. Maar er zit ook iets in van dat de Heilige Geest ook het geloof aan Maria zal geven. De Heilige Geest werkt ook in haar. En dat merk je ook in het leven van Maria. Steeds staat er, ook later, dat ze al die dingen die er gebeuren overdenkt in haar hart. En bij het eerste wonder van de Heer Jezus op die bruiloft te Cana, dan is Maria degene die gelooft dat de Heer Jezus er wat aan kan doen. Ze had nog nooit een wonder gezien, maar Maria gelooft dat de Heer Jezus een wonder kan doen. Dus de Heilige Geest werkt in Maria. Nou, en dat zo werkt de Heer nog, hè? De Heilige Geest hebben wij ook nodig. Dat Hij ook in ons komt om ons dat geloof te geven. Nou, vraag daar maar om, zou ik zeggen. Bid en u zal gegeven worden, weet u nog? Bid maar om de Heilige Geest. Dan zal de Heer zeker zijn geest aan je geven. Sterker nog, in de doop heeft de Heilige Geest al beloofd dat Hij in je hart het geloof zal werken. Ja, wij worden vanmorgen ook geroepen om de Heer op zijn woord te geloven. Want wij zijn onderweg naar de wederkomst. De Heer Jezus heeft gezegd dat Hij nog een keer zal komen naar deze aarde op de wolken van de hemel. En Hij zal dan komen om vrede te brengen, om het paradijs te herstellen. De duivel te vernietigen, het kwaad te vernietigen. En het lijkt soms heel onwerkelijk. En je denkt soms bij jezelf, zal dat echt zo zijn? En hoe dan? Hoe zal dat dan gaan? En hoe zullen al die graven dan weer geopend worden? Dat je eigenlijk denkt bij jezelf, geloof ik het eigenlijk wel? Want dat lijkt me zo onmogelijk. Dat gebeurt. Dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En dat dan de aarde, het paradijs hersteld zal worden. Hoe kan dat dan? Nou, Gabriel zegt er nog iets bij. Hij zegt, voor de Heer is er niets onmogelijk. Maria gelooft dat. Dat er voor de Heer niets onmogelijk is. Wat zitten wij dan vaak tegen te stribbelen? Wat zitten wij dan vaak moeilijk te doen? Dat we zeggen, ja, maar moet je het niet symbolisch zien? En zou het wel zo zijn? En heeft de Heer Jezus het niet anders bedoeld? En nee! Stop nou eens met dat tegenstribbelen. Laat een voorbeeld nemen aan Maria. Mij geschiede naar uw woord. Laat het maar gebeuren zoals u zegt. Nou, laten wij zo ook in het leven staan. Heer Jezus, u zegt dat u terugkomt op de wolken van de hemel. Ik begrijp het niet. Ik kan het niet begrijpen met mijn hoofd. Ik ben daar veel te klein voor. Maar bij u is er niets onmogelijk. Ik geloof het. En er zijn dingen in me gebeurd in mijn leven die ik ook niet begrijp. Maar u weet er vanaf. Wat zo mooi is in deze geschiedenis, is dat de engel Maria ook nog een handje gaat helpen. Want de engel begrijpt wel dat Maria dit toch ook wel heel moeilijk vindt om te geloven. En dan zegt hij zegt, je nicht Elisabeth is zwanger van een zoon. Ze is al in de zesde maand, die oude Elisabeth, die geen kinderen kon krijgen, is zwanger in de zesde maand. En Gabriel zegt dat natuurlijk niet voor niets. Hij zegt dat ook om Maria te helpen. Voor Maria is dit een soort steun, een soort sacrament zou je kunnen zeggen. Ze gelooft de woorden van de engel Gabriel, maar ze gaat haastig naar haar nicht, Elisabeth, om te kijken of ze echt zwanger is. Om dat te vieren. En als ze dan bij Elisabeth thuis komt, in het huisje van Zacharias en Elisabeth, en dan ziet ze dat Elisabeth inderdaad zwanger is, hè, zes maanden, heb je al een behoorlijke buik. En dan legt ze haar handen misschien wel op die zwangere buik van Elisabeth en dan begint ze te zingen. Het is voor haar een teken dat het allemaal echt waar is wat de engel heeft gezegd. Ja, dat helpt ons ook, hè, dat we een teken krijgen. Gideon hielp dat vroeger, maar ook wij worden daar enorm mee geholpen als we een teken krijgen van God. En daarom is het zo goed dat de Heer Jezus de twee sacramenten heeft ingesteld, hè, doop en avondmaal. Bedoeld om, ja, dat we iets tastbaars hebben, iets wat we kunnen zien, wat ons helpt om te geloven. Nou, en daarom is het zo goed dat we regelmatig het avondmaal met elkaar vieren. En ik zat naast die twee sacramenten ook nog te denken aan de regenboog. Dat vind ik ook altijd wel indrukwekkend. He, als je dan soms de regenboog ziet, dan moet ik altijd denken aan die belofte van God. Toen hij de regenboog heeft ingesteld, toen zei hij dat hij trouw zal zijn aan de mensen. Dat hij voor de mensen zal zorgen tot het einde van de wereld. Zal hij voor de mensen blijven zorgen. Hij zal ervoor zorgen dat er oogsten zullen zijn en dat het zomer en winter zal blijven, dag en nacht. Dus als je nou die regenboog ziet, hè, jongens en meisjes, dan moet je maar aan de Heere God denken. Dat hij voor je zorgt. Als bemoediging, dat het echt waar is. Nou, dat kan ons helpen. En zo kreeg Maria dus ook een teken. De zwangere Elisabeth. Ja, Maria. Laten we een voorbeeld nemen aan haar. Ze stelt geen kritische vragen. Ze is niet boos op God. Maar ze zegt, mij geschiede naar uw woord. Nou, dat is toch bijzonder? Dat zeg je niet zomaar. Maar als je beseft hoe groot God is, hoe heilig hij is, hoe betrouwbaar hij is, hoe machtig hij is, dan buig je je hoofd voor hem. Want bij hem is er niets onmogelijk. En een ieder die op hem vertrouwt, die zal nooit beschaamd worden. Amen. Nou, laten we die lofzang van Maria gaan zingen. De lofzang van Maria, 1, 2 en 3, die ze zong in het huis van Zacharias en Elisabeth.
Vandaag mochten wij het hebben over het uitkijken naar en over het verwachten. En we hebben ook geleerd dat Advent ook draait over het uitkijken en het verwachten van het kind in Bethlehem. De vierde kaars is aangestoken en we weten dat het bijna kerst is. Maar daar stopt het niet, want we mogen weten dat Jezus, dat hij zijn voeten nogmaals op de aarde mag gaan zetten. En daar mogen we naar uitkijken. Wachten is niet altijd makkelijk, hebben we geleerd. Het duurt soms heel lang. Maar dat hij komt is net zo zeker als dat het nu bijna kerst is. En Kala en Hidde willen daar nog een klein gedichtje over lezen. Kijk. In een wereld vol met
zorgen
wachten wij al eeuwen. Eeuwen.
Lang.
Goed zo.
Op een lichte nieuwe morgen hoor jij het engelengezang. Straks zal je alles weer gaan bloeien. Jezus krijgt dan alle macht. God zal wonen bij de mensen. Komt alles als kind in onze nacht.
Dankjewel, goed gedaan.
Ja, dankjewel. Wij gaan met elkaar de Heere danken en ook voor elkaar bidden. En dan denken we in het bijzonder natuurlijk aan Kees Grijvershof, want hij heeft een beroerte gehad, wordt op dit moment verpleegd, maar we willen biddend om hem heen staan. We denken ook aan wat breder ook aan gemeenteleden die het lichamelijk of mentaal moeilijk hebben en chronische zieken. En er zijn ook heel veel mensen in de gemeente die zorgen hebben of waar wat speelt, maar die niet per se willen dat het allemaal genoemd wordt. Dus we willen ook in onze gebeden bij hen stilstaan. Denk natuurlijk aan het beroepingswerk. En we zijn ook allemaal geschrokken door die aanslag in Magdeburg, hè, gisteren. Dus ook dat willen we in onze voorbeden betrekken. Laten wij de Heere danken en ook bidden. Liefdevolle God en Vader, wij danken u dat we vanmorgen bij elkaar mochten zijn. En dat we van dat gewone meisje uit Nazareth zoveel mochten leren. Wat was zij gelovig en puur. En wat kunnen wij daar veel van leren? Heren, we, al luisterend, werden we er ook in goede zin jaloers op. Wij zouden dat ook wel willen, dat we zoveel geloof mogen hebben. En daar bidden we u om. Wilt u met uw Heilige Geest ook in ons hart zo werken dat we zo vol geloof in het leven staan? En als er dan moeilijke dingen gebeuren in ons leven, onbegrijpelijke dingen die we niet kunnen overzien, dat we dan toch maar heel eenvoudig onze blik op u richten. En dat we dan zeggen, mij geschieden naar uw woord, u weet er vanaf, laat het maar gebeuren. Want u zorgt voor mij. Heren, wij bidden u om dat geloof wat Maria liet zien, dat wij dat ook mogen hebben. En dat we zo achter u aan mogen gaan in het leven. We danken u zo dat we bij elkaar waren om hierover na te denken. En dat we in deze periode van Advent mogen leven. Dat we van de week ook het kerstfeest mogen vieren. En stil mogen staan bij uw komst naar deze aarde. Om vrede te brengen. Heer, wil geven dat onze harten sneller gaan kloppen voor u, Heer Jezus. En dat we meer en meer van u gaan houden. Wil dat uitwerken met uw Heilige Geest. Heren, we bidden u voor elkaar. Als er moeilijke dingen in ons leven zijn. Als we het misschien niet meer zien zitten. Als er dingen zijn die ons terneerdrukken. Als het zo vreselijk tegen zit. Als we met ziekte hebben te maken. Als we misschien met ruzie hebben te maken. Als we eenzaam zijn. Ja, er kan van alles aan de hand zijn. U kent ons, u weet wat er speelt. Maar we bidden u, wil geven dat we dan in onze omstandigheden uw dragende handen mogen ervaren. Dat u erbij bent En geef ook dat we onze nood, onze verdriet, onze zorgen, dat we dat voor u neerleggen. Dat we het bij u kwijt kunnen. Heer, heel concreet bidden we voor Kees Schrijvershof, die een beroerte heeft gehad. Wil hem sterken en nabij zijn. En dan bidden we ook voor allen die bij hem horen. Wat is dat schrikken als zoiets gebeurt? Heer, wees, wil zo deze hele familie steunen en sterken. En zo kan er zomaar wat gebeuren in ons leven, wat we niet hadden verwacht. Zoals Maria dat ook onverwachts meemaakte. Maar als u er maar bij bent, dan is het goed. Heer, wil zo met een ieder van ons meegaan. Wij bidden u voor het geheel van de gemeente. Nu er een beroep zal worden uitgebracht op dominee Molenaar. Wil goede ontmoetingen geven de komende tijd. En hem ook de weg wijzen. En hem ook leiden in zijn nadenken over dit beroep. Zegen zo de gemeente wil geven dat er een nieuwe herder en leraar mag komen. Die geroepen is door u om het evangelie te verkondigen. Om de schrift ook uit te leggen. Zodat we daar als gemeente ook in groeien en wel bij varen. Ik wil zo met uw zegen hier zijn in Ameiden. En wat is het heerlijk om bij een gemeente te mogen horen. In een wereld waarin er zoveel aan de hand is. Waarin er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. We hoorden al over ontrouw, wat zich zo veel openbaart ook om ons heen, maar ook in de gemeente. Dat we niet meer trouw zijn aan degene met wie we getrouwd zijn. Heer, wat een ellende komt daar ook uit voort. En we belijden u dat. En we bidden u wil geven dat we als gemeente dan dat huwelijk in ere houden. En heilig leven. Om zo in onze samenleving ook te laten zien hoe u, Heere, het bedoeld heeft. En hoe goed dat is voor ons allemaal. We bidden u, ontfermt u zich over deze gevallen wereld. Waarin er zoveel duisternis is. Waarin er zoveel oorlogen zijn. Waarin er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. En dan bidden we u om vrede. En we voelen ons heel klein bij al dat oorlogsgeweld in Oekraïne, in het Midden-Oosten, in Soedan, in zoveel andere plekken. Zoveel mensen die op de vlucht zijn. Mensen die zoveel te lijden hebben onder gevechten. Hele steden die weggevaagd worden. Heer, wat gebeuren er vreselijke dingen? Wat zijn wij mensen toch diep gevallen en wat doen we elkaar toch aan? We bidden u, ontfermt u zich en geef vrede. Bij u is er niets onmogelijk, horen we van de engel Gabriël. En dat geeft ons hoop, dat geeft ons moed. Hier, zo bidden we u ook voor de slachtoffers in Maagdenburg. Wat kunnen mensen toch vreselijke dingen doen? En dat daar doden zijn gevallen. Onverwachts, op een onverwachts moment. En wat is dat heftig voor de nabestaanden. Heer, wil hen sterken. En geven dat... Ja, dat uw vrede komt in deze wereld. Wat hebben we dat nodig? Dat uw vrede komt. En daarom danken we u dat we het kerstfeest mogen gaan vieren. Dat u, Heer Jezus, vrede kwam brengen en vrede komt brengen. Heer, mogen het goede dagen worden. Waarin we het gezellig hebben met elkaar als familie. Maar dat we bovenal dankbaar zijn en onder de indruk zijn van... dat u gekomen bent naar de aarde. Dat u het er niet hebt bij laten zitten. Maar dat u gekomen bent om deze verloren... gevallen aarde, om die te herscheppen, om die te redden. Heer onze God, wij prijzen u, wij danken u. Aanvaard onze dank en verhoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zullen als laatste nog Nu daagt het in het oosten gaan zingen, alle 5 coupletten. Ga dan allen heen in vrede, dragende de zegen van de Heere, en wees zelf ook een zegen. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn vrede. Amen.